Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.
Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie over Truus Wijsmuller. Truus is een bijzondere vrouw en we hebben iemand uitgenodigd, nou, die eigenlijk heel veel weet van Truus. Leen, wie ben je?
Ja, ik mocht voorzitter zijn van het comité Beeld voor Truus. En we mochten dus vorig jaar juli 2020 op de gewelfde stenen brug in Alkmaar een prachtig standbeeld van Truus onthullen. En rond de fondswerving om dat beeld te realiseren hebben we ons verdiept in het leven en werk van Truus. En er is op die manier een heel verhaal ontstaan dat we graag over haar willen vertellen. Zodat de luisteraars ook een goed begrip krijgen waarom dat beeld eigenlijk in het hart van Alkmaar staat.
Ja, want je vertelde me in de inleidende gesprekken dat tot 2015, zeg maar, was Truus ook niet bij jou in beeld.
Nee. Het merkwaardige is eigenlijk dat Truus tijdens haar leven goed bekend was. Er ging geen maand voorbij of ze stond in een grote krant met al haar activiteiten. Maar dan overlijdt ze in 1978 en dan zinkt ze heel erg gauw weg in de vergetelheid. En dan komt er een artikel in Oud Alkmaar, het blad van de historische vereniging Alkmaar. En dat is helemaal gewijd aan Truus. En toen ontdekten we van, hey, Truus is in Alkmaar geboren. Op de Mient, nummer 14. En toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. Korte tijd daarna kwam er een boekje uit. Sarah, het meisje dat op transport ging. En daar speelt Truus een hoofdrol in. Dat was 2018. En weer daarna werd aangekondigd dat er een filmdocumentaire zou komen over de nog bestaande levende kinderen van de kindertransporten. Mensen inmiddels van 80, 90 jaar oud, verspreid over de wereld.
Ja, want leg even uit, waar zouden we Truus van eigenlijk van moeten kennen?
Nou ja, hetgeen waar ze beroemd door is geworden is dat ze vlak voor de oorlog, in een tijd dat daar helemaal geen makkelijke aandacht voor kon worden gevonden, dat ze 10.000 Joodse kinderen heeft gered uit Duitsland.
Hoeveel?
10.000.
Dat zijn er wel veel.
Dat zijn er heel veel. Dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan. Daar had ze heel veel helpers voor uit de sfeer van de Joodse hulpcomité's en het Rode Kruis. Maar Truus was daar een heel belangrijke spil in dat netwerk dat het voor elkaar heeft gekregen.
Daarom heeft ze ook een bijnaam, hè?
Ja, Truus heeft als bijnaam Stoomwals. Als ergens er zinnen op had gezet, dan kreeg ze dat ook voor elkaar. Wat dat betreft is er een heel aardige uitspraak teruggevonden in een dichtbundeltje van Ed Hornick, dat hij kennelijk aan Truus cadeau heeft gedaan op 15 november 1945. En daar schrijft hij met rijm in twee regels: in de put of desolaat, mevrouw Wijsmuller weet raad. En die reputatie had ze.
Ja.
En dat heeft veel te maken met haar opvoeding, hoe ze gevormd is in Alkmaar. Daar vertelt ze zelf het een en ander over. Maar ook in de archieven zijn daar gegevens over terug te vinden, waardoor je begrijpt hoe dat karakter van Truus zich heeft ontwikkeld.
Ja, want we gaan 5 podcasts doen. Hè? En het leven van Truus laat zich lezen als een roman bijna. Wat ze gedaan heeft en wat
zeker
ze meegemaakt heeft. Dus we hebben het in 5 stukken geprobeerd op te delen. En dit eerste deel, waar gaat het eerste deel over?
Het eerste deel gaat over Truus' jeugd in Alkmaar. En uiteindelijk dan de verhuizing naar de regio Amsterdam. Eerst Duivendrecht en later Amsterdam.
Oké. Want in Alkmaar geboren, op de Mient, dat is best een bekende plek.
Ja, het is de plek waar nu café-restaurant 1480 zit, met al die terrassen voor de deur. Je moet je voorstellen, toen Truus geboren werd in 1896, 21 april, was afgelopen 21 april, dus haar 125ste geboortedag, was die Mient de belangrijkste winkelstraat van Alkmaar. De Lange Straat was nog een woonstraat. De Laat was nog een woonstraat. En op de Mient, vlak bij de Kaasmarkt, bij de haven van Alkmaar, Daar was Drukkenering. Daar vond je de winkels. En daar had haar vader op nummer 14 een drogisterij annex apotheek. Dat onderscheid werd in die tijd nog niet gemaakt. Dat is pas van later. En haar moeder was daar, je zou kunnen zeggen, modinette. Zij was in te huren als particuliere naaister voor maatkleding. Dus twee ouders die flink de armen uit de mouwen staken. En alle twee bijdroegen aan het gezinsbudget.
Dubbel inkomen.
Ja, en dat was daar een heel...
Dat is volgens mij voor die tijd... tegenwoordig is dat heel gewoon, een dubbel inkomen. Ja. Maar voor die tijd is dat volgens mij nog wel bijzonder, maar in ieder geval anders.
Nou, in ieder geval, als je in de handel zat, kwam je dat wel tegen. Maar in de ambtelijke beroepen niet. Hè? En daar komen we later ook nog wat Truus betreft bij terug. Je moet je die Mient voorstellen in die tijd als een hele drukke straat waar het iedere dag om de hoek markt was. Want die kaasmarkt die we nu kennen was er vroeger ook voor vee en voor graanproducten. Er was iedere dag markt en iedere dag lagen er schepen voor de deur om te laden en te lossen. En dat gaf dus een drukte van je welste. Er stonden ook hele hoge, dikke bomen op de Mient. Je zou het niet herkennen als je oude foto's ziet, is die Mient bijna helemaal groen. Nou, en in die omgeving groeide Truus dus op. Ze was de oudste van het gezin, de oudste kind van het gezin. En ze heeft nog twee broertjes en een zusje gehad. Maar dat tekent tegelijkertijd iets van het verdriet dat gezin heeft moeten meemaken. Dat broertje werd 3 jaar na Truus geboren, dat was Gerrit. En die heeft maar net de leeftijd van een jaar gehaald, 1 jaar en 2 weken. Toen overleed hij alweer in 1900. En dan wordt zusje Dorothea Petronella geboren. Vlak na het overlijden van dat broertje Gerrit in april 1900. En dat zusje dat wordt net geen 3 jaar oud. Overlijdt dan ook. En dan is er nog een broer Jacobus Alexander. Die wordt 2 jaar later geboren, 1902. En die wordt wel ouder, maar overlijdt toch ook betrekkelijk jong, al in 1933 op 31-jarige leeftijd. Alleen Truus is dus vanuit dat gezin met 4 kinderen heel oud geworden. Nou kwam kindersterfte in die tijd heel veel voor. Er waren heel veel, zeker bij kleuters, peuters, waren er veel infectieziektes waar we nog geen medicijnen voor hadden, waar we ons eigenlijk geen raad mee wisten. Maar desondanks zal het verdriet in dat gezin groot zijn geweest.
Ik neem ook aan dat ze in dat gezin een soort van een beetje een moederrol heeft gehad dan, als ze de oudste was met 2 ondernemende ouders. Ik kan me zo voorstellen dat ze dan een beetje in die rol schuift.
Het zou best kunnen dat ze wat voor dat broertje Jacob heeft gezorgd. Ja. Dat is een hele goede gedachte. Nou ja, Truus gaat dan in Alkmaar naar de lagere school, zoals dat toen heette. En daar weten we eerlijk gezegd niet veel van. We komen haar weer tegen als ze naar de Rijks-HBS gaat op de paardenmarkt. En dat was toen een grote, belangrijke school naast het Murmelius Gymnasium. Dat heette toen nog niet zo, dat was het Stedelijk Gymnasium.
Staat het pand er nog? Is dat dat advocaten?
Dat is dat advocatenkantoor, inderdaad.
Ah ja, precies.
Ja, ja. Dat was de Rijks-HBS. Als je iets van de bouwgeschiedenis van scholen weet, dan herken je het onmiddellijk als een Rijks-HBS. Want ze zijn wel op 50 plekken in Nederland op die manier gebouwd.
Precies.
En daar zit Truus op school. Daar staat nog, als je oude aanzichten van Alkmaar ziet, op dat grote plein staat daarnaast, als je zo voor die school staat, aan de linkerkant die enorme gashouwer die je daar vroeger had. Nou, dat is het beeld geweest wat Truus elke dag gezien moet hebben toen ze naar school ging. En halverwege de schoolopleiding besluiten haar ouders om naar Duivendrecht te vertrekken. Dan is Truus 17 jaar inmiddels. Maar ze heeft de opleiding op die Rijks-HBS nog niet afgemaakt. Overigens is het ook wel best bijzonder dat Truus naar die HBS mocht. Het was Niets vanzelfsprekend dat meisjes aan het begin van de 20e eeuw zo'n schoolopleiding mochten volgen. En dat was best behoorlijk geëmancipeerd. Die opleiding, die kan Truus dus in Alkmaar niet afmaken. Want de vader die gaat verhuizen vanwege het werk naar Duivendrecht. En moeder kan haar werk overal uitvoeren. Dus die zal met plezier en liefde zijn meegegaan. Ze kregen namelijk in Duivendrecht een prachtig huis met rondom een grote tuin. Er was heel veel ruimte voor ze. Het was een groot huis ook. En vader werd daar bedrijfsleider. Min of meer medelid van de directie van een grote fabriek in esoterische oliën. Je zou kunnen zeggen de cosmetica-industrie van die precies, tijd. Ja. En daar moet hij een aanlokkelijk aanbod voor hebben gehad, want daarvoor heeft hij zijn goed lopende drooggisterij voor verkocht. En Truus moet dus van de paardenmarkt vertrekken, van de HBS. Maar ja, ze kan geen diploma meekrijgen, maar dan toch wel een getuigschrift. Ze moet dan maar in Amsterdam haar opleiding afmaken. En dat getuigschrift is een beetje bits, een beetje zuur. Truus moet het sommige docenten niet makkelijk hebben gemaakt. Want er staan dan zo van die opmerkingen in van, ja, het is een heel moeilijk kind hoor. En die krijgt het nog zwaar.
Ja. Ik denk, je kan ook wel een beetje zeggen dat Truus door haar hele leven heen best wel last heeft gehad van een eigen mening, zou je kunnen zeggen.
Nou, dat is heel terecht, want Truus heeft bepaald niet alleen vrienden gemaakt. Als ze iets wilde, dan moest het gebeuren. En daar maakten ze niet altijd vrienden mee, maar ook wel eens vijanden. Dat blijkt later ook als ze in de politiek gaat. Maar in ieder geval, ze heeft een sterk karakter, een heel sterke eigen wil, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, heet dat dan ook vaak. Dat zijn originele leerlingen, maar veel docenten willen daar niet al te veel van in een klas hebben. Zo'n type zal Truus zijn geweest.
En hoe zit het met Duivendrecht eigenlijk in die tijd? Weet je dat? Want ik bedoel, ja, nu is het eigenlijk gewoon Amsterdam.
Ja.
Maar dat was in die tijd nog niet.
Puur agrarisch. Okay. Je had daar langs het kanaal, wat van Amsterdam via Weesp naar richting Utrecht liep. Het Amsterdam-Rijnkanaal, of de Weesper-Trekvaart is het, meen ik daar, ja. Dat stuk. Ja, daar had je dus wel allerlei industrieën als een soort uitloper van Amsterdam-Oost.
Ook weer vanwege die waterweg natuurlijk.
Ook vanwege die waterweg. Ja. Dat was een belangrijke verbindingsroute natuurlijk. En ja, mensen die in die fabrieken daar werkten, die woonden daar dan in dat dorp Duivendrecht, heette toen de tijd nog gemeente Over Amstel. En dat waren verspreid liggende woningen. Er was niet sprake van een stadskern zoals dat kende van Alkmaar. Dus Truus kwam vanuit een kleine provinciale stad, maar toch wel heel erg innig en gezellig en dicht op elkaar wonend.
Regiofunctie, toen al.
Ja, toen al een regiofunctie. Kwam ze dus eigenlijk onder de rook van Amsterdam op het platteland. Maar daar heeft ze wel een aardige anekdote over verteld. Want we zijn dan inmiddels, als ze verhuizen, aangeland in 1913. Dus het jaar voor de Eerste Wereldoorlog. En als je je verdiept in die periode, dan ontdek je dat die periode zo tussen 1910 en 1913, 1914, begin van die Eerste Wereldoorlog, enerzijds die dreiging liet voelen van er staat wat te gebeuren, de spanningen tussen de grootmachten, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, die liepen maar op. Die liepen maar op. En er was maar dit nodig om het lont in het kruidvat dat de Eerste Wereldoorlog zou worden te ontsteken. Maar aan de andere kant was het ook een periode van geweldige vooruitgang. Van de ene na de andere uitvinding. Verbeteringen op het spoor, verbeteringen met de auto's. Verbeteringen met luchtvaart, de luchtvaartexperimenten in die tijd. Elektriciteit, riolering wat in de huizen kwam. Dus het was ook een periode van enorme groei en welvaart. En in die tijd groeit Truus op. Krijgt met de paplepel ingegoten, vanuit het besef waarschijnlijk dat ze het goed hadden, En dat vertelt ze ook heel nadrukkelijk in haar biografie, Geen tijd voor tranen. Dan krijgt ze met de paplepel ingegoten dat als je kunt helpen, moet je helpen. Dat is een mantra dat ze heeft meegekregen vanuit haar jeugd. Als je kunt helpen, moet je helpen. Ze heeft dat nog heel vaak herhaald. En dat vind ik dus ook wel typerend voor haar karakter. Als je haar karakter in twee woorden zou willen typeren, dan is het helpen en kinderen. Dat kom je in haar hele leven tegen. Niet dat ze nooit volwassenen hielp, integendeel. Maar hulp aan kinderen, dat is de rode draad in haar leven. En dat moet toen door tijd al als een zaadje zijn geplant.
Heeft ze haar school eigenlijk afgemaakt? Ja. Want we hadden het over, want ik trok je er even weg, want we hadden het over dat getuigschrift, dat beetje zure getuigschrift wat ze meekreeg. Ja. Konden ze daar iets mee? Is dat?
Ja, ze is in Amsterdam is ze naar een school gegaan en daar heeft ze de diploma gehaald.
Kijk.
En ze heeft daar aansluitend nog een handelsopleiding gevolgd. En Truus ging met deze opleiding uiteindelijk dus een kantoorbaan zoeken. Maar nog eventjes terug naar die woning van Duivendrecht. Ja, ze woonde daar dus ruim, groot huis, een grote tuin. En dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan wordt Nederland overspoeld door Belgische vluchtelingen. We kregen in korte tijd meer dan 1 miljoen Belgische vluchtelingen in Nederland. Die kwamen overal terecht. En de ouders van Truus hebben toen ook met een ruime huis en maar 2 kinderen over de vloer, grote tuin, Belgische vluchtelingen opgenomen. En Truus vertelt met name van de vriendschap die ze dan had met een jonge Belgische vluchteling. En ook dan vertelt ze weer als motief waarom haar ouders dat deden.
Als je kunt helpen, dan moet je helpen. Ja.
Nou ja, Truus. Die gaat naar haar schoolopleiding aan het werk en komt op handelskantoren terecht. Doet ze de administratie. Ze maakt ook daar carrière. Je ziet haar opklimmen naar betere posities. Verdient ze wat meer. Ze wisselt ook nog eens een keer van een kantoor. En dan komt ze terecht bij de Javaanse bank. En dat was een handelsmaatschappij die was opgericht om de handel met Nederlands-Indië te kunnen faciliteren. En daar ontmoet ze haar toekomstige man. En dat is Joop Wijsmuller. De man van haar achternaam. Hè? Want Truus zelf heette het.
Precies, want hoe heette ze zelf dan?
Truus heette zelf Meijer.
Meijer?
Truus
Meijer.
Ja, haar geboortenaam was Gertrude Meijer.
Okay.
En daar ontmoet ze dus Joop Wijsmuller. Niet de Wijsmuller van de sleepbootmaatschappij. Dat wordt vaak gevraagd aan me. Maar dat schrijf je met EI. Wijsmuller, ja, Joop Wijsmuller schrijf je met een lange ei. En die was 2 jaar ouder dan Truus. Die was van 94. En zij trouwen dan op 30 maart 1922. Nou, dan hebben ze voor die tijd best al wel een leeftijd dat de familie zou hebben gevraagd. Wordt het niet eens tijd om te gaan trouwen?
Ja, waarmee ze eigenlijk bedoelde, waar blijven de kinderen?
Waar blijven de kinderen?
Ja.
En Truus is dan namelijk al 26. Ja. En dat was oud. Dat ging je al richting oude vrijster. Hè? Truus heeft aan Joop een fantastische echtgenoot gehad. Ze is daar in haar biografie zeer lovend over. Alles wat ze in haar leven heeft overnomen, dat deed Truus heel vaak de trein of de auto pakken voor reizen door Nederland, maar ook ver in Europa. En Joop heeft haar daar altijd in gesteund. Nooit een strobreed in de weg gelegd. Integendeel, haar altijd geholpen om dingen voor te bereiden, zodat ze op tijd weer met een ingepakte koffer die dan voor haar klaar stond, naar de volgende opdracht kon. Daar hebben we het later wel meer over.
Waar komt Joop vandaan voor de rest eigenlijk? Wat is de achtergrond van hem?
Ja, Joop komt ook uit een handelsfamilie. Hij was de zoon van een Adrianus Wijsmuller en een Cornelia Christina Mulder. En zijn opa, daar heb ik van teruggevonden, dat hij in Amerika woonde.
Oh.
Dus dat zijn waarschijnlijk Nederlanders geweest die op een gegeven moment zijn geëmigreerd. Ja. En daar een bestaan hebben opgebouwd. En kennelijk is daar dan een zoon van teruggekeerd naar Nederland. En Joop woonde aanvankelijk in de omgeving van Haarlem, Wijk aan Zee. En ik denk dat hij voor zijn vrouw, dus de moeder van Truus, naar Alkmaar is gekomen. Want de moeder van Truus was een, dat was Bertha Hendrika Boer, dat was een Alkmaars meisje. Nou, Joop heeft een goede baan bij die bank. Die is daar procuratiehouder en groeit verder nog verder in, later nog verder in de organisatie van die bank.
Ja, want je had het over reizen, auto, trein. Dat is niet zo gewoon als dat nu is.
Nee, 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 nee. En ze waren wat dat betreft wel to do. Ja, en ze gaan ook in een mooi huis wonen. Toen de tijd bijna nieuw, denk ik, op de Stadhouderskade. In Amsterdam, aan de rand van het oude centrum. Al die wijken die erachter liggen, die moesten nog komen.
Ik wou net zeggen, een nieuw huis op de Stadhouderskade, dat is, daar moet je wel even over nadenken.
Ja, tegelijkertijd, het had ook wel weer iets bescheidens, want ze hadden slechts de derde verdieping.
Okay.
En op de derde verdieping en een zolderverdieping heeft ze dus haar hele leven met Joop gewoond tot hij overleed. En dat is op 31 december 1964 geweest. Al die tijd heeft ze daar op die Stadhouderskade met Joop gewoond. Drie hoog, allemaal trappen opklimmen. En, maar toch op een heel mooie plek met een mooi uitzicht. En bijzonder is ook dat zij bij het trouwen ook een meisje in huis namen. Ook daar was kennelijk geld voor. Dat was Sietje. En Sietje is tot de dood van Truus in 1978 bij haar blijven wonen.
Zo?
Sietje had die zolderverdieping. En Sietje was, of die zolderkamer moet ik wellicht zeggen. En Sietje was de tweede grote hulp voor Truus ook. Sietje krijgt alle lof van Truus, hoe ze haar niet haar leven lang heeft geholpen met alle klussen die ze uitvoerde.
Ik vind dat wel opvallend dat je vertelt van, nou, Truus is, er zat wel een kop op, zeg maar. Ja. Zijn eigen mening. Hij heeft echt niet alleen maar vrienden gemaakt. En toch, wat jij tot nu toe hebt verteld, is ze vooral heel lovend over allerlei mensen die heel dichtbij haar stonden.
Ja. Ja, ja, en de kritiek komt later. De kritiek komt later, ja. En het aardige is, als je eens in Amsterdam loopt op die Stadhouderskade, het is een beetje op de hoogte van het Mauritsbad. Ik geloof dat het zo heet. Uit mijn hoofd zeg ik Nassaukade 125. En daar is door de gemeente Amsterdam, in samenwerking met het Parool, ooit een mooi glazen herdenkingsplaatje op de gevel aangebracht. Dan kan je zien, dit was dus het huis waar Truus woonde.
Maar zit dat er nog? Want je
dat
zegt
zit er
ooit.
Nog. Oh, okay. Ja, het zit er nog. Een mooi groen glazen plaat. En dat heeft ons geïnspireerd om ook op de Mint nummer 14 een gedenkplaat aan te brengen. Van dit was het geboortehuis van Truus.
En dan, dan moeten we eigenlijk al bijna de stap maken naar de volgende aflevering. Want dan komt ze. Want ze heeft nooit zelf kinderen gehad, hè?
Nou ja, dat is inderdaad een brug, of noem het maar een cliffhanger. Er zijn twee dingen die gebeuren als Truus trouwt. Ook typerend voor die tijd. Truus moet ontslag nemen. Zij is ambtenaar.
Oh.
En als je in die tijd getrouwd was, dan werd je niet geacht op dat niveau van werken. En dat gold ook voor het onderwijs bijvoorbeeld en de zorg. Dan werd je niet geacht door te werken.
Als vrouw?
Als vrouw. Dus Truus kwam als, als getrouwde echtgenote thuis te zitten. Met de verwachting ook van, ik zal mijn handen straks vol hebben aan het opvoeden van kinderen. Maar die kwamen er niet.
Nee.
En Truus die heeft daar heel veel verdriet van gehad.
Dat is geen bewuste keuze geweest.
Nee. Ik zal daar in de volgende aflevering iets meer over vertellen. Want het is ook de reden waarom Truus terecht is gekomen in die kinderhulp. Wat ze thuis niet kon beleven, zou je kunnen zeggen, is haar altijd wel blijven aantrekken. En dat vond ze elders.
Duidelijk. Ik vind het een mooie brug. We gaan hem afsluiten. Degene die meer willen horen, die moeten gewoon naar de tweede aflevering luisteren.
Lijkt me een goed plan.
Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.